Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Slouching Towards Utopia van de Amerikaanse econoom en economisch historicus J. Bradford DeLong is een brede economische geschiedenis van de lange 20e eeuw, grofweg van 1870 tot 2010. Het boek onderzoekt een opvallende tegenstelling. In deze periode nam de technologische en materiële capaciteit van de mensheid ongekend snel toe, waardoor productie, handel, gezondheidszorg en consumptie ingrijpend veranderden. Toch mondde die welvaartsgroei niet uit in de rechtvaardige, stabiele en veilige wereld die eerdere generaties hadden kunnen verwachten. DeLong schrijft dus niet alleen over groeicijfers en markten, maar ook over oorlog, politieke macht, ideologie, ongelijkheid en de kwetsbaarheid van economische orde. Zijn centraal vraag is hoe een tijdperk met zoveel technische vooruitgang tegelijk wereldoorlogen, depressies, sociale ontwrichting en milieuschade kon voortbrengen. Het resultaat is politieke economie in verhalende vorm. DeLong verbindt groot historische gebeurtenissen met economische mechanismen en beoordeelt vooruitgang niet uitsluitend aan de hand van hogere inkomens, maar ook aan de manier waarop samenlevingen de opbrengsten ervan verdelen en besturen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de lange 20e eeuw begon met een uitzonderlijke versnelling van innovatie. DeLong plaatst het beslissende beginpunt rond 1870. Daarvoor verbeterden technieken en productie wel, maar te langzaam om het leven van de meeste mensen fundamenteel te veranderen. Bevolkingsgroei nam een groot deel van de winst uit hogere opbrengsten weer weg. Vanaf het einde van de 19e eeuw ontstond volgens DeLong een ander patroon. Wetenschappelijke kennis, industriële toepassing, internationale handel en grootschalige ondernemingen gingen elkaar versterken. Innovatie werd niet meer alleen een reeks losse uitvindingen, maar steeds meer een georganiseerd proces van onderzoek, investering en verspreiding. Dat verklaart waarom technologische mogelijkheden gedurende de lange 20e eeuw ongeveer per generatie verdubbelden. De kern is niet dat één machine of één land de wereld veranderde. Het gaat om een economisch systeem dat nieuwe kennis snel kon omzetten in productie, infrastructuur en massaconsumptie. Elektriciteit, chemie, moderne logistiek en later informatietechnologie kregen daardoor gevolgen ver buiten de sector waarin zij begonnen. Voor Nederland en België is dit herkenbaar in de groei van internationale handel, havensteden, industrie en kennisintensieve bedrijven. Maar DeLong benadrukt dat deze versnelling niet vanzelf een sociaal goede uitkomst oplevert. Technologie vergroot wat samenlevingen kunnen doen, niet automatisch hun vermogen om verstandig, rechtvaardig of duurzaam te handelen. Die scheiding tussen technische capaciteit en maatschappelijke uitkomst draagt de rest van zijn analyse. Ten tweede, globalisering. Grote ondernemingen en toegepast onderzoek vormden samen een groeimachine. Een belangrijk deel van DeLong's verklaring ligt in de combinatie van globalisering, moderne ondernemingen en industrieel onderzoek. Internationale markten maakten het mogelijk om op grote schaal te produceren en grondstoffen, kapitaal en kennis over grenzen te bewegen. Grote bedrijven konden vervolgens de vaste kosten dragen van laboratoria, complexe productieketens en wereldwijde distributie. Onderzoek werd zo minder afhankelijk van individuele uitvinders en sterker verbonden met organisaties die nieuwe kennis systematisch konden toepassen. Deze institutionele verandering is essentieel. Een uitvinding heeft op zichzelf beperkte betekenis wanneer ze niet betrouwbaar kan worden geproduceerd, gefinancierd, vervoerd en gebruikt. DeLong laat zien dat economische groei daarom niet simpelweg voortkomt uit vrije markten in abstracte zin. Zij berust op regels, bedrijven, financiële structuren, technische standaarden en publieke voorzieningen die samenwerking op grote schaal mogelijk maken. Ook staat speelde daarin een rol, bijvoorbeeld via onderwijs, infrastructuur, oorlogsproductie en internationale afspraken. Dezelfde mechanismen brengen spanningen mee. Wereldwijde integratie kan efficiëntie verhogen, maar maakt economieën ook afhankelijker van verre markten en kwetsbaar voor financiële of politieke schokken. Grote ondernemingen kunnen innovatie organiseren, maar concentreren eveneens economische macht. Voor open handelslanden als Nederland en België is die dubbelheid bijzonder relevant. Internationale verbondenheid schept kansen, maar vraagt ook om instellingen die de risico's, de machtsverhoudingen en de verdeling van opbrengsten bewaken. Ten derde, de 20e eeuw toont dat markteconomie zonder politieke ordening instabiel kan worden. DeLong behandelt economische geschiedenis als politieke economie. Daarmee bedoelt hij dat productie en handel niet losstaan van macht, sociale conflicten en collectieve regels. De enorme groei van de lange 20e eeuw werd herhaaldelijk onderbroken door oorlogen, financiële ontwrichting en massawerkloosheid. Zulke breuken waren geen details naast het economische verhaal. Zij bepaalden welke instituties geloofwaardig bleven en welke groepen de prijs van verandering betaalden. Hier sluit het boek aan bij uiteenlopende denkers, waaronder Friedrich Hayek, Karl Polanyi en John Maynard Keynes. Die combinatie is betekenisvol. Hayek wijst op de informatie en coördinatie die markten kunnen leveren. Polanyi benadrukt dat een samenleving zich verzet wanneer arbeid, grond en bestaanszekerheid volledig aan marktwerking worden onderworpen. Keynes maakt duidelijk waarom vraaguitval en onzekerheid overheidsingrijpen nodig kunnen maken. De Long gebruikt deze tradities niet als één sluitende leer, maar als lenzen om het tijdperk te begrijpen. De praktische les is dat economische groei politieke legitimiteit nodig heeft. Als mensen verlies van werk, inkomen of status ervaren zonder bescherming of perspectief, neemt de steun voor een open orde af. De Europese naoorlogse opbouw, met sociale zekerheid, publieke investeringen en internationale samenwerking, laat zien waarom stabiliteit niet louter uit groei volgt. Ook in de Nederlandse en Belgische context helpt dit inzicht om debatten over arbeidsmarkt, Europese integratie en koopkracht te zien als vragen over institutioneel vertrouwen, niet alleen over efficiëntie. Ten vierde, meer materiële welvaart bleek iets anders dan het bereiken van utopie. De titel vat de Long's oordeel samen. De mensheid bewoog wel in de richting van betere levensomstandigheden, maar traag, onregelmatig en zonder de beloofde eindbestemming. Vergeleken met de wereld van voor 1870 werd een veel groter deel van de bevolking rijker, gezonder en productiever. Toch bleef het resultaat ver achter bij wat de beschikbare middelen mogelijk hadden kunnen maken. De Long verzet zich daarmee tegen een eenvoudige vooruitgangsgeschiedenis, waarin hogere productie automatisch gelijk staat aan menselijk welzijn. De redenen zijn concreet. Welvaart werd ongelijk verdeeld, zowel binnen landen als tussen landen. Economische onzekerheid verdween niet, zelfs niet in rijke samenlevingen. Politieke catastrofes vernietigden levens en kapitaal op enorme schaal. En productie die op fossiele energie steunde, droeg bij aan klimaatverandering. De vooruitgang creëerde dus ook problemen die alleen collectief en internationaal kunnen worden aangepakt. Deze benadering is nuttig omdat zij twee misverstanden vermijdt. Het eerste is nostalgie naar een armer verleden waarin voor de meeste mensen veel minder mogelijkheden bestonden. Het tweede is de gedachte dat technologische groei op zichzelf voldoende is om sociale en ecologische problemen op te lossen. Voor dichtbevolkte, welvarende en handelsgerichte landen zoals Nederland en België is dat een scherpe maatstaf. Welvaart moet niet alleen worden gemeten in koopkracht en productie, maar ook in zekerheid, publieke voorzieningen, uitstoot en de verdeling van kansen. Utopie blijft uit zolang die dimensies uiteenlopen. Tot slot, de erfenis van 1870 tot 2010 is vooruitgang onder voorwaarden, geen afgerond succesverhaal. De Long eindigt niet met een triomfantelijke conclusie over modern kapitalisme. Zijn lange 20e eeuw laat vooral zien dat uitzonderlijke productiviteitsgroei historische mogelijkheden opent, maar geen automatische richting geeft aan de toekomst. Rond het einde van zijn periode blijven klimaatverandering, economische onzekerheid, ongelijkheid en ontevredenheid over de bestaande orde zichtbaar. Dat zijn geen toevallige restproblemen na een geslaagde ontwikkeling. Zij horen bij de vraag of samenlevingen hun toegenomen macht ook doelgericht kunnen besturen. Daarmee krijgt het boek een hedendaagse betekenis. Nieuwe technologieën kunnen opnieuw productie en communicatie veranderen. Maar de historische ervaring waarschuwt tegen een puur technische blik. Belangrijke vragen zijn wie toegang krijgt tot de baten, wie risico's draagt, welke regels marktmacht begrenzen en hoe landen samenwerken wanneer problemen grensoverschrijdend zijn. Groei kan middelen verschaffen voor betere zorg, scholing en verduurzaming. Zonder politieke keuzes kan diezelfde groei juist bestaande verschillen verdiepen. De Long's perspectief is dus nog fatalistisch, nog naïef optimistisch. Het benadrukt voorwaarden. Innovatie moet worden ingebed in stabiele instituties, brede sociale deelname en internationale coördinatie. Dat is ook relevant voor de lage landen, waar open economieën sterk profiteren van handel en kennisuitwisseling, maar tegelijk gevoelig zijn voor mondiale schokken. De belangrijkste opbrengst van het boek is het besef dat economische geschiedenis geen verzameling onvermijdelijke wetten is. Zij laat zien hoe keuzes over regels, macht en verdeling bepalen wat technische vooruitgang uiteindelijk betekent. Concluderend. Slouching Towards Utopia is vooral geschikt voor lezers die economische geschiedenis willen begrijpen zonder haar te beperken tot tabellen, modellen of afzonderlijke beleidsmaatregelen. Studenten economie, geschiedenis en bestuurskunde vinden er een breed historisch kader voor onderwerpen als globalisering, innovatie, de verzorgingsstaat en ongelijkheid. Ook lezers zonder specialistische voorkennis kunnen veel hebben aan de Long's poging om grote veranderingen in productie en levensstandaard te verbinden met oorlog, politiek en maatschappelijke onvrede. Het boek vraagt wel aandacht, omdat het een groot tijdvak en veel ideeën bestrijkt. De intellectuele opbrengst is dat het een nauwkeuriger begrip van vooruitgang biedt. De Long maakt aannemelijk waarom de snelle groei sinds 1870 werkelijk uitzonderlijk was, terwijl hij tegelijk duidelijk maakt waarom hogere welvaart geen garantie vormt voor stabiliteit, rechtvaardigheid of duurzaamheid. Dat helpt actuele discussies over klimaat, technologische verandering en internationale handel in een langere tijdslijn te plaatsen. Wat het boek onderscheidt van veel andere economische geschiedenissen, is de combinatie van zeer grote reikwijdte en een normatieve hoofdvraag. De Long beschrijft niet alleen hoe de moderne wereldeconomie groeide. Hij onderzoekt waarom die enorme toename in menselijke mogelijkheden niet leidde tot de betere wereld die zij in principe mogelijk maakte. Door markten, ondernemingen, wetenschap, staten en sociale bescherming samen te behandelen, biedt hij een politieke economie van vooruitgang en teleurstelling. Juist die dubbele blik maakt het boek waardevol voor wie voorbij simpele verhalen over zowel kapitalistisch succes als economisch falen wil kijken. Als je ons wilt steunen, J. Bradford de Long, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.